De kerkraad deelt u het volgende mee. Dinsdagavond om 19:30 zal de kerkraadsvergadering worden gehouden. Volgende week zondag, zo de Heere wil, hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee Peden Butter. In de morgendienst zal de doopsbediening plaatsvinden. De collecten zijn vandaag bestemd. De eerste collecte voor de kerk, de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. En volgende week 1 collecte bestemd voor de diaconie. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heeren. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 31, het eerste en 13e vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. En het 13e vers laat over mij uw aanschijn lichten. 1 en 13 van Psalm 31. Thank you. luisteren we allereerst naar Gods heilige wet en zingen we daarna van Psalm 139, het 14e vers, doorgrond men ken mijn hart, o Heer. Het 14e vers van Psalm 139, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezing voor deze morgen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 8e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 11. Johannes 8, te beginnen bij het eerste vers. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, die van jullie de zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. En wederom, nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeiden: niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het aangezicht des Heren in gebed. En dan willen wij in onze voorbeden gedenken, broeder Alderlieste, die in de Daniel de Hoed ziekenhuis ligt. We denken ook aan de familie van Driel, een overleden broer en zwager van familie van Driel uit Sommelsdijk, wat ook een zwager was van zuster van Driel uit Dirksland, die een rouwdragende familie is. Dankzegging bij Theodorus en Petra Doorn is een dochtertje geboren. Eveneens een dochtertje geboren bij Leonard Gwendolijn van der Velde. En zuster Bestman mocht weer thuiskomen. Laten we bidden. Groot en heerlijk God, die te prijzen zijt tot in der eeuwigheid. We mogen aan de morgen van deze uw dag als gemeente weer samen zijn in uw huis. We hebben alle deze afgelopen week zijn we gespaard en bewaard. En dat niet vanzelfsprekend is. En dat blijkt uit een van de families in de gemeente waar een dode te betreuren valt, waar een broer of zwager uit het leven werd weggenomen, maar wij mogen nog alle zijn in het heden der genade, in de dag der zaligheid. U geeft ons nog levenstijd en levenstijd, dat is genadetijd. En Heere, dat is niet omdat we het ons waardig gemaakt hebben of dat we het verdiend hebben, want zojuist is ons de spiegel van uw heilige wet voorgehouden. En gebod na gebod is ons getoond. En wie kan er, als die bij goddelijk licht zichzelf onderzoekt, zeggen: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. O Heeren, het zou getuigen van een schrikkelijke onkunde en weinig zelfkennis als we menen recht voor u te staan, Heere. Maar als uw licht over ons leven valt, bij het licht van uw heilige wet, Heere, dan hebben we alle reden om ons hoofd te buigen, om ons te verootmoedigen voor de Heere en om te belijden: we hebben gezondigd, we hebben gedaan dat kwaad was in uw oog. En laat dat vanmorgen, aan het begin van deze nieuwe week, ook op uw dag, de beleving van ons hart mogen zijn. Heer, het wordt zo gemakkelijk uitgesproken dat we gezondigd hebben en dat we tegen al de geboden van God overtreden hebben. Maar als het alleen maar woorden zijn, als het alleen maar lippentaal is, Heer, dan kan het u niet behagen. Maar dat het uit ons hart mag opwellen, bij geesteslicht ontdekt, Heere, dat we tegen u gezondigd hebben, een goeddoend en een liefdevol God en Vader. En dat wij niet anders kunnen dan schuld met schuld vermeerderen. En dat we ons uw genade niet waardig gemaakt hebben. En heren, als we op die plaats mogen komen. En geef dat het mag zijn. Met de belijdenis van mond en hart. Heren, dan doen we een beroep op uw barmhartigheid. Dan bidden wij om vergeving door uw genade. Bedekking door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat mag verkondigd worden, ook op een dag als deze. Heren, dat er genade bij God is. Dat er vergeving van zonde te verkrijgen is. En dat er de schuld verzoend is. O Heren, wie dat waarlijk mag beleven. In de ootmoed. In de verootmoediging. Maar die mag ook opblikken tot dat kruis op Golgotha. En die mag in hem vinden vrede voor zijn ziel. En rust voor zijn hart. O Heere, laat de woorden en de prediking van vandaag zo mogen klinken. En dat het als een milde regen op de gemeente mag neerdalen. En u kent u in ieder van ons, Heere, zoals we naar deze plaats gekomen zijn. En we moeten het zeggen, we hebben allen hetzelfde nodig. Of we nou jong zijn, of we zijn oud geworden. Of dat we nog aan het begin van het leven staan als u het geeft. Of dat we reeds gekomen zijn aan het einde van onze levensweg. We hebben alle genade nodig. Genade om te leven. Maar ook genade om te sterven. Om ook straks die grote reis te maken. Als u ons oproept uit dit leven. En we voor gesteld worden voor de rechterstoel. Van de God van hemel en aarde. Heren, bereid ons voor en toe. Op die grote toekomst. Dat we straks toch geen vreemd God zullen ontmoeten. Maar dat we hier die God die straks onze rechter is. Als onze redder hebben leren kennen. En dat we met al de nood van ons leven. En met al de zonden van ons bestaan. Tot hem de toevlucht genomen hebben om bij hem te vinden genade bij God en vergeving van zonde. O Heere, u kent ons zoals we hier onze plaats hebben ingenomen. Misschien met een heilbegeerig hart. Misschien was het een vreugde dat de dag des Heeren weer mocht aanbreken. En zijn we met een psalm in ons hart opgekomen naar uw huis. Hoe brandde mijn genegen heen, om zeren voor of in te treden. O, zou u dat verlangen dan niet willen beschamen, Heren? Zou u er weer mee willen komen? Zou u nog tot een ziel willen zeggen, zie, ik ben uw heil alleen? Zou u de honing willen druppen vanuit uw woord in de ziel, dat we mogen proeven en smaken, dat God goed is voor een schuldige zondaar. Heren, daar wordt de diepste vreugde beleefd. En daar buigt de mens het laagst voor zo'n goedend God. Maar Heren, als we die verwachting niet hadden. Als we maar uit gewoonte, omdat het zo hoort. Omdat het zondag is, omdat we erbij opgevoed zijn. Omdat we met vader en moeder meegekomen zijn naar uw huis. O, dat is onze zondagse gewoonte. Ach, wilt u dan ook hen gedenken, Heren? Want u bezoekt niet alleen degenen die naar u roepen, maar ook die niet naar u roepen. En die u niet zoeken en die niet naar u vragen. U zoekt ons, Heren, ook vanmorgen in de prediking. En u zegt het tot ons, mijn zoon, mijn dochter, wees toch niet zo dwaas. Wend u toch niet van mij af. Maar neem mijn woorden ter harte. En buig onder dat woord. O mijn zoon, geef mij uw hart. En Heren, o van onszelf zullen we dat hart nooit aan u geven. We zijn vijanden van God en van onze eigen zaligheid. Maar zou u onze harten willen inwinnen. Door de kracht van uw Heilige Geest. Heer, u zegt het toch, ik wil en zij zullen. En u gebruikt daar toch de prediking van uw woord voor, om mensen aan uw voeten te brengen. Dat het woord beslag mag leggen en dat dat woord zijn kracht mag doen, ook in het midden van de gemeente. Want als we dat woord er naast ons neerleggen, als we dat woord verachten, als we dat niet ter harte nemen, het komt een keer terug. En dan zult u ons de vraag stellen, wat hebt u met mijn woord gedaan? O God, dat we vanmorgen en vandaag en alle zondagen zo mogen luisteren, zoals we zouden wensen in de dag ter dagen geluisterd te hebben. En laten we onze kostelijke levenstijd toch niet verknoeien en verbeuzelen met nutteloze en onbeduidende dingen. Maar dat we de tijd gebruiken om de Heere te zoeken met ingespannen krachten. Want u zegt het, die mij zoekt, die zal mij vinden. Omdat u ons zoekt, Heere. O, gedenk ons zo, u kent in ieder van ons in zijn of haar levensomstandigheden. U kent degene die de gang naar uw huis niet konden maken door ziekte, door ouderdom of door andere omstandigheden. Wees met al degenen die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn en op deze wijze meeluisteren naar de verkondiging van uw woord. Wil het ook hen tot een rijke zegen stellen. En ook als de krachten minder worden en als de schaduwen over ons leven vallen, Heere, o dat we dan in u onze kracht en onze troost mogen vinden. Wees met alle die het moeilijk hebben, alle bedroefden, rouwdragenden, eenzamen, alleenstaanden. O, u kent ieders omstandigheid, Heere. U weet de nood van ons leven, ook als anderen dat wellicht niet weten. Het is bij u bekend. Wilt u genadelijk voorzien in al onze nooddruft. Gedenk aan die rouwdragende familie, Heere, en die hun broer en zwager moesten verliezen in de afgelopen week. De dood heeft gesproken en heeft zijn intrede gedaan. Troost en geef kracht, Heer, in het gemis. En laat onze hoop en verwachting op u de Heere zijn, die de dood overwonnen heeft en die de dood verslonden heeft tot overwinning. Wees ook met broeder Alderliesten, Heere, die een zware operatie moest ondergaan en naar het... Nou, we vernemen is het momenteel iets beter. Het is ook voor hem een diepe weg. Sterk hem in die weg. Troost hem. Geef hem kracht om die weg te gaan, Heere. En doe hem ondervinden. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. O, dat is toch het enige wat overblijft in leven en sterven. Heere, er zijn ook zegeningen in het midden van de gemeente. Ook een tweetal gezinnen waar gezinsuitbreiding ontvangen werd. Denken aan broeder en zuster Doren, waar een dochtertje geboren werd. En ook broeder en zuster van de Velde, waar eveneens blijdschap en vreugde kwam in het gezin. Heer, u hebt ze verblijd met de geboorte van een gezond kindje. Het is een voorrecht om kinderen uit uw hand te mogen ontvangen. Wil ook deze ouders bekwamen en sterken om de opvoeding voor hun rekening te nemen. Het is geen gemakkelijke taak om vandaag aan de dag kinderen groot te brengen. O, de gevaren zijn zo vele, maar dat we maar dicht bij dat verbond mogen leven. En mogen pleiten op dat trouwverbond. Heere, dat van geen wankelen weet. Want dan zijt gij toch de God des verbonds, Heere, die nooit laat varen wat uw hand begon. Ja, en dat zal zijn tot in der eeuwigheid. Wees ook met zuster Bestman, die weer thuis mocht komen. U hebt haar leven en haar weg zo geleid dat het alles ten goede mocht keren. Geef dat ze weer mag aansterken, dat ze weer op krachten mag komen en dat ze haar levensweg mag vervolgen. Heere, wil ze onze gebeden horen, onze dankzegging aannemen. Wees overal waar uw volk vergaderd is. Sterk uw dienstknechten, ook hem aan deze plaats. Opdat hij met vrijmoedigheid uw woord mag verkondigen. en wil zelf hem daartoe bekwamen en sterken. Heren, we bidden dat alles van u, in de vergeving van onze zonden, op uw grote naams, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de centrale tekst van dit gedeelte dat wij vanmorgen willen overdenken vindt u in Johannes 8, het 11e vers, waar Gods woord, onze tekst, aldus luidt. En ze zeiden: niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. De dienst der offeranden zal nu plaatsvinden. Wij gaan zingen van Psalm 86, het 2e, 3e en 8e vers. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig, want uw roepen en geklag klimt tot u de ganse dag. En wat er verder volgt, de versen 2, 3 en 8 van Psalm 86. Aan de prediking zingen we Psalm 32, het eerste vers, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Het eerste vers van Psalm 32 na de prediking. Gemeente, het is alweer een aantal jaren geleden dat er berichten stonden in de dagbladen en zelfs foto's erbij van een vrouw in Nigeria die overspel gepleegd had en die tot de steniging was veroordeeld. De sharia, de islamitische wet, stelt op overspel voor een vrouw de doodstraf door steniging. Over de man met wie dat overspel bedreven is, wordt dan over het algemeen niet meer gesproken. En die is de grote onbekende. En die raakt helemaal uit het beeld. Maar de betrokken vrouw verwacht een schrikkelijke dood door steniging. En toen is er vanuit de wereld nogal wat protesten tegen die veroordeling ingediend. En alsnog werd ze vrijgesproken. Maar deze schrikkelijke straf wordt uitgevoerd in islamitische landen op vrouwen die de doodstraf verdiend hebben door overspel. Misschien denkt u bij uzelf, gelukkig dat ik niet in zo'n land woon en dat bij ons niet zulke wetten zijn en zo'n zware vergelding is voor een dergelijk vergrijp. Maar hoe zou het komen dat er onder ons wel zo gemakkelijk over die zonde gesproken wordt? En dat het als het ware gepropageerd wordt. En dat de zonde tegen het zevende gebod, gij zult geen overspel doen, ook zo gemakkelijk bedreven wordt. Over het algemeen wordt dat als minder zondig beschouwd. Maar we komen er dagelijks tegen, zelfs als je de reclamefolders opslaat, dan komen beelden, prikkelende zinnen, prikkelende beelden je tegemoet. Het ademt alles, zonde en ongerechtigheden. Ook in de dagen van Israël stond de doodstraf op overspel. We lezen dat in Deuteronomium 22, de versen 23 en 24. Wanneer er een jonge dochter zal zijn die een maagd is, ondertrouwd aan een man, en een man haar in de stad gevonden en bij haar gelegen hebben, zo zult gij ze beide uitbrengen tot de poort derzelfde stad, en gij zult hen met stenen stenigen dat ze sterven. Ja, we zijn gauw geneigd om te zeggen, ja, dat was oud-testamentisch. Ach, we zijn vandaag in het Nieuwe Testament en dan zijn de straffen veel milder. En dan wordt er niet dadelijk op de daad ingegrepen. En we redeneren dat de geboden van God door Christus vervuld zijn en nu niet meer gelden. Zeker de zonde van overspel wordt in het Nieuwe Testament niet meer op de daad zelf gestraft, zoals dat in het Oude Testament het geval was. Maar de zonde is niet minder ernstig. De apostel Paulus die waarschuwt tegen de zonde van overspel en hoererij. Deze zonden is de Heeren een gruwel. Hoereerders, overspelers en ontuchtigen zullen het koninkrijk der hemelen in beërven. En op een andere plaats zegt de apostel, het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God straffen. Hij zal één keer de zonde bezoeken, bedenken we dat. Als onze blik laten gaan over dingen die de Heere voor het huwelijk bestemd heeft, als ons bezighouden en zoeken naar dingen die niet geoorloofd zijn om daar ons mee bezig te houden. We leven in een tijd waarin zonde geen zonde meer is. Waar alles goed gepraat wordt. Waar alles beredeneerd wordt. Er wordt wat gezondigd tegen dat zevende gebod. Gemeente, niet alleen het zevende gebod, ook andere geboden. Maar God haat de zonde. En hij heeft de zondaar lief. En dat mogen we vanmiddag, vanmorgen zien. In de geschiedenis die onze aandacht vraagt over die overspelige vrouw. En we spreken tot u vanmorgen over Jezus veroordeelt de overspelige vrouw niet. Dat is ontdekkend voor de beschuldigers. En dat is verlossend voor de beschuldigde. Jezus veroordeelt de overspelige vrouw niet. Dat is ontdekkend voor de beschuldigers. Dat is verlossend voor de beschuldigde. Er wordt ons verteld dat Jezus naar de Olijfberg ging en 's morgens vroeg weer in de tempel terugkeert. Ogenschijnlijk zijn dat wat zakelijke mededelingen, we zouden er gemakkelijk aan voorbij gaan. Maar het wordt heel anders als we er vanmorgen even bij stilstaan. Want de Olijfberg is voor de Heer Jezus een van de meest geliefde plaatsen waar hij graag vertoefde. Daar vond hij stilte. Daar zocht hij de eenzaamheid op. Daar zocht hij het aangezicht van zijn vader. Daar stortte hij zijn hart uit voor het aangezicht van zijn vader. Daar vroeg hij om kracht en sterkte om zijn middelaarswerk te kunnen volbrengen. En als hij dat al deed, gemeente, om kracht te bidden, te midden van de verzoekingen en te midden van de strijd, hoeveel te meer geldt het ons niet, dat we onze knieën buigen, dat we onze handen vouwen en dat we om kracht en sterkte bidden of de Heer ons bewaren wil, staande wil houden, te midden van alles wat op ons afkomt. Er zijn wat verzoekingen. Er zijn wat verleidingen. En nu was hij de volmaakte zoon van God. En hij voelde de behoefte reeds om tot het aangezicht van zijn vader te roepen. Hoeveel te meer worden wij niet geroepen om biddend te leven. En om onze noden de Heere bekend te maken. En nadat hij het aangezicht van zijn vader gezocht heeft, gaat hij naar de tempel te Jeruzalem. Het is feest in de stad. Waarschijnlijk is het het Loofhuttenfeest. Dat volgt dan op de grote verzoendag. Men noemde het Loofhuttenfeest wel het grote feest. Het was een uitbundig feest. Het duurde een week. Men verbleef dan in hutten die van takken en bladeren gemaakt was. Dat feest dat duurde 7 dagen lang. En in die 7 dagen van het Loofhuttenfeest dacht men terug aan hun vaderen die in tenten woonden op weg naar het beloofde land in de woestijn. En de straten van Jeruzalem die waren met het Loofhuttenfeest feestelijk verlicht, terwijl in de tempel ook extra veel lampen brandden. En dat mag ook, de Heere, de dienst des Heeren, dat is geen sombere en naar geestige aangelegenheid, maar een vreugdevolle en een blijde zaak. Van alle Bijbelse feesten was het Loofhuttenfeest het vrolijkst. En dat hoeft ons ook niet te verbazen, want het was behalve een herinnering aan de tijd dat hun vaderen door de woestijn trokken en in tenten woonden, was het ook een dankfeest voor de oogst. En daarbij hoorden in Palestina natuurlijk ook de wijnoogst. En wijnfeesten die worden altijd en overal met veel vrolijkheid en vreugde gevierd. En nu ging het voor het Joodse volk natuurlijk om een bepaald soort vreugde. Niet alle vreugde is God wel behagelijk. Er is ook een zondige vreugde. Een werelds uitleven in de zonde. Maar de Heere vroeg van zijn volk een geheiligde vreugde. Een vreugde Zoals hij zegt, gij zult vrolijk zijn voor de Heere uw God. Stond er in de wetten van Mozes. Het was een vreugde in God. Een vreugde in hem die dat alles geschonken had. En die zijn volk zegende. Maar niemand zal zich verbazen dat die heilige vreugde wel eens oversloeg naar onheilige, zondige vreugde en vrolijkheid. Dat het ontaarde in losbandigheid. De feestroes deed wel eens alle remmen losschieten, zodat het van het een het ander kwam. En zo was het soms ook bij het Loofhuttenfeest. In ieder geval konden er blijkbaar dingen gebeuren zoals we dat lezen in onze tekst. Een vrouw die op dat feest aanwezig is en die te ver gegaan is met andere mannen. Ze is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Zou ze misschien te veel wijn gedronken hebben, te veel? Zou ze misschien te lang op dat feest geweest zijn? Dat is altijd gevaarlijk, jongelui. Als er feest is ergens en je bent erbij en er wordt nogal wat gedronken. En de vreugde die stijgt ten top. Dan kunnen er van allerlei dingen gebeuren. Ik denk aan die schoolfeestjes. Die ook niet altijd zonder gevaren zijn. Of waar brengen jullie de zaterdagavond door? Op welke plaatsen kom je? Welke gelegenheden bezoek je? Het is nog de vraag of het geoorloofd is om daar te zijn. Kun je daar met een gedoopt voorhoofd aanwezig zijn? Kun je daar God ontmoeten? Er zijn al wat slachtoffers die op deze wijze gevallen zijn. Wat heeft de zonde al teweeg gebracht? Kapotgeslagen levens, verbroken huwelijken, geruïneerde levens. Een vrouw in overspel gegrepen. Er zijn al wat levens overschaduwd door de gevolgen van de zonde. Eén ogenblik van onbedachtzaamheid maakt dat men jaren schrijdt. Zou dat misschien de reden geweest zijn waarom de Heer Jezus zich op een gegeven moment teruggetrokken heeft? Dat hij de afzondering gezocht heeft? Dat hij naar de Olijfberg gegaan is om het aangezicht van zijn vader te zoeken? Dat is de beste remedie tegen verleidingen. Wat geeft de Heer Jezus hier toch een geweldig voorbeeld. Het gebed maakt sterk. De verborgen omgang met de Heere geeft kracht in de strijd tegen de zonde. Dat mogen alle ouders wel eens aan hun kinderen voorhouden. En leren dat het gebed toch het beste wapen is om staande te blijven. Als de kinderen van Job feest vierden, dan bouwde Job een altaar. En hij bad voor zijn kinderen en droeg ze alle op aan de zorg en de hoede van de Heere. Ze mochten geen zondigen. Jongens, als je naar een feestje gaat, vouw je eerst je handen. En bid je of de Heere jullie bewaren wil voor de zonde. Ach, wanneer deze vrouw uit onze tekst gedaan had wat de Heere Jezus deed, bidden tot zijn vader, ach, dan was dit waarschijnlijk niet gebeurd. Maar ze is in overspel gegrepen. En notabene nog wel door fariseeërs en schriftgeleerden. Slechter dat ze het niet kunnen treffen. Dat waren van die vrome mannen. Die nauwgezette wetten van Mozes onderhielden. Gebod op gebod en regel op regel. En ze zochten van die wet niet af te wijken. En ze zagen nauwlettend toe op anderen die de wetten overtraden. Geen titel of jota mocht van die wet vallen. En geen enkele zonde zagen ze door de vingers. Laat staan de grove zonde van overspel en zonder pardon wordt deze vrouw opgepakt en meegenomen om berecht te worden. En na de nacht doorgebracht te hebben op de Olijfberg is de Heer Jezus dus weer teruggekeerd in de tempel. En hij is daar omgeven door een grote schare van mensen. En hij leerde hen, hij sprak tot hen in gelijkenissen. Hij verkondigde hen de geheimen van het koninkrijk der hemelen. En dan nadert plotseling een groep met druk gebarende farizeeërs en schriftgeleerden. En in hun midden voeren ze een vrouw mee. Dat was op zichzelf al een ongebruikelijk voorval. Farizeeërs en schriftgeleerden met een vrouw. En de kring van toehoorders wordt opengebroken. De mensen die maken ruimte dat ze er langs kunnen gaan. Want farizeeërs die stonden hoog in aanzien. En de mensen gingen een stapje achteruit om ruimte te maken dat die farizeeërs en schriftgeleerden met die vrouwen die in overspel gegrepen was tot de Heer Jezus te kunnen komen. En daar staat ze. Publiekelijk wordt ze te schande gemaakt. Openlijk te kijk gezet voor ieder om haar heen. Een jonge vrouw, ach, waarschijnlijk was het nog een meisje. Hoe ik dat weet vraagt u, het staat niet in het tekstgedeelte dat het een jonge vrouw was. Maar dat leid ik af uit de straf die de farizeeërs bedacht hebben. Ze moet gestenigd worden, menen ze. En daarbij verwijzend naar de wet van Mozes. Wanneer een jonge dochter zal, die ondertrouwd is, overspel gedaan heeft, dan zal ze gestenigd worden. En nu moesten volgens de rabbijnse uitleg van Deuteronomium 22 de getrouwde vrouw die overspel gepleegd had niet gestenigd worden, maar die moest gewurgd worden, die moest gedood worden. Maar als het ging om een verloofd meisje die een ondertrouw was, die moest de verschrikkelijke dood van de steniging ondergaan. U weet dat als iemand ondertrouwd was in die dagen, dat het eigenlijk al gehouden werden als gehuwde mensen. En daarom was overspel, echtbreuk, toch een ernstige zonde waarop een hoge straf stond. Het zal dus nog maar een jonge vrouw geweest zijn. Vroeger werden ze al heel jong uitgehuwelijkt. Of van enige bewogenheid of mededogen bij de farizeeërs is niets te merken. Het gaat ten diepste ook niet om dat meisje dat daar ontredderd en beschaamd in het midden staat. Het is hen ook niet te doen om dat meisje op het goede pad te brengen, om haar van haar zondige hartstochten af te brengen. Nee, ze zijn ook niet met deze jonge vrouw naar de Heer Jezus gekomen om vergeving te vragen en om haar bij de heiland te brengen. Gemeente, goed beschouwd komt het en goed van pas. Ze hebben nu gelegenheid om de Heer Jezus te beschuldigen, om hem te vangen. Ze hebben al zo lang naar zo'n gelegenheid omgezien. Maar nu is die dag aangebroken. Ze zijn er nog, gemeente. Die farizeeërs en die schriftgeleerden. En ze zitten vanmorgen ook hier in de kerk. Hebt u ze al ontdekt? Gemeente, u hoeft niet zo ver weg te kijken. Hier staat er een. En daar zit er een. Hebt u zich bij geesteslicht al als zo'n farizeeër leren kennen? Er zijn heel wat mensen en die gronden hun zaligheid op hun kerkgang, op hun Bijbel lezen. Ze komen toch trouw naar Gods huis? Ze verrichten de plichten die van hen gevraagd worden. En ze bogen zich op hun voortreffelijkheden en menen met Mozes voor God te kunnen bestaan. Ze zijn er nog die nooit ontdekt zijn aan hun zonde. Die nog nooit voor God in de schuld gekomen zijn. Die het nooit uitgeroepen hebben, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Er zijn er nog die denken dat het kwaad aan de buitenkant zit. En als dat nou maar goed lijkt, ach, dan is het wel in orde. Maar ze hebben nog nooit ontdekt dat het kwaad van binnen zit. Uit het hart des mensen komen voort. Kwade bedenkingen, hoererijen, ontuchtigheden, kwaadsprekerijen. Ze hebben nog nooit in die wet gelezen, in zijn geestelijke zin en betekenis. Johannes de evangelist, die tekent het er zo fijntjes bij aan, dat de fariseeën in feite geen andere bedoeling hebben dan om Jezus ten val te brengen. En ze grijpen de kans die dit voorval hem biedt aan. Een gelegenheid als nu zullen ze niet gauw meer krijgen. Nu hebben ze een unieke mogelijkheid om Jezus op zijn betrouwbaarheid te toetsen, op zijn rechtzinnigheid te onderzoeken. Hij die zich altijd met zondaren inlaat, die een vriend genoemd wordt van tollenaren en zondaren. Hij heeft ook gezegd dat hoeren en tollenaren het koninkrijk zullen ingaan en voorgaan bij de kinderen van het koninkrijk. En dat heeft hen geërgerd tot in het diepst van hun ziel. Gemeente, dat hij de vrome mens voorbij gaat. Dat hij voorbij gaat aan de rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Maar dat hij nou gekomen is om te zoeken wat verloren is. Ellendigen en nooddruftigen die geen helper hebben. En dat heeft hen geërgerd. Dat is de ergernis van het evangelie. Nee, dat hij hen met hun schone façade, met hun vrome en godsdienstelijk uiterlijk voorbij gaat. En zoekt mensen die een helper nodig hebben. Ja, dat roept verzet op. Dat roept ergernis op. Meester, zeggen ze. Meester, rabbi. Dat begint veelbelovend. Dat klinkt heel sympathiek. Alsof Jezus op gelijke voet met hen staat. Ze willen daar hoogachting mee uitdrukken. Ze beschouwen hem als een collega-rabbi. En ze willen graag weten hoe hij daar nu over oordeelt. En wat zijn zienswijze is over dit speciale geval. Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt. Terwijl zij overspel pleegde. En u heeft Mozes geboden dat zulke gestenigd moeten worden. Wat denkt u daarvan? Wat vindt u daarvan? De wet van Mozes moet gehandhaafd worden. Maar over die schuldige man wordt niet gesproken. Hij is bij die zoveel die naar Jeruzalem gekomen voor het Loofhuttenfeest onvindbaar. Men bekommert zich verder niet over die andere schuldige partij. De naam van de schuldige man was niet eens aan het licht gekomen. Maar die vrouw, die hebben ze gegrepen. En gemeente, nu stellen ze die vraag aan de Heer Jezus om hem uit te schakelen. Om de Heer Jezus te beschuldigen. Om hem te wijzen op zijn ondeugdelijke inzichten. Dit zeiden zij hem verzoekende. Het is dus een ernstig geval dat de Heer Jezus hier voorgelegd wordt. En nu is men juist zo blij
dat men Jezus hierover kan aanspreken, want men wil zijn gezag onder het volk breken. Hij die een vriend van tollenaren is, laat hij maar eens verklaren, want hij zal toch niet tegen Mozes kunnen ingaan. Hij zal toch de wet die de Heere door zijn knecht Mozes gegeven heeft aan zijn volk niet terzijde kunnen stellen. Hij zal toch niet anders kunnen oordelen en anders kunnen spreken dan Mozes gesproken heeft. En doet hij dat niet, en dan publiekelijk in de tempel, dan zal iedereen het horen en dan zal iedereen ervan overtuigd zijn dat hij een valse prediker is, dat hij nooit van God gezonden kan zijn, dat hij de beloofde Messias niet is. Dan zal aan zijn gezag afbreuk gepleegd worden. Ziet u, gemeente, de fuik staat open. En ze zijn ervan overtuigd dat ze nu hun kans schoon achten, dat nu hun pogingen treft zeker zijn. Schijnbaar hebben ze de Heer Jezus klem gezet. En hij kan naar het oordeel van de Farizeeën geen kant meer op. Als hij zegt dat ze gestenigd moet worden, waar blijft dan zijn barmhartigheid en zijn liefde en zijn genade? Dan is hij een leugenaar. Zegt hij niet stenigen, ja, dan komt hij in conflict met Mozes. En dan handelt hij in strijd met de geboden en de inzettingen van de Heere. Wat hij nu ook zegt, of hij nou ja zegt of nee zegt. Of hij nu die vrouw veroordeelt of vrij spreekt. In alle gevallen zal nu openbaar komen wie hij is. En wat voor een prediker hij voor het volk van Israël is. Dit zeiden ze hem verzoekende. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt van de Satan die Jezus verzoekt. Die kan vrede hebben met de Messias die zijn macht voor zichzelf gebruikt of voor hem een knieval maakt. Hier zien we dat die Farizeeën vrede kunnen hebben bij een onbarmhartige Messias. Wat moet het worden? Genade of recht? Gerechtigheid of barmhartigheid? Voor die keuze wordt de Heer Jezus gesteld. Wat zegt u daar nou van? Geef nou eens antwoord. Geef nou eens te kennen hoe u uw inzicht is op deze zaak. En Jezus, wat doet hij? Wat zegt hij? Hoe zal hij zich uit deze netelige kwestie redden? En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Iets verrassends. De Heer zegt helemaal niks. Hij zwijgt. Hij antwoordt hem met geen enkel woord. En dan doet hij iets wat hij nog nooit eerder gedaan heeft. Dan bukt hij zich. En hij gaat schrijven in het zand. In de aarde. Schrijven in de aarde. Ja, als je naam geschreven staat in het boek des levens, dat ligt eeuwig vast. Dat is onveranderlijk. Gods verkiezing is onberouwelijk. Als je naam ingegrift staat in de rotsen, dan zal het de eeuwen verduren. Maar als je naam toch in het zand geschreven wordt, onze jongens en meisjes doen dat misschien wel eens als ze aan het strand zijn. Dan is er wel eens een die bij opkomende vloed zijn naam in het zand schrijft. En dan wachten ze totdat de golven komen. En als dan de aanrollende golven over die naam heen spoelen, dan wordt die naam uitgewist. En er blijft niks meer van over. Wat in de aarde geschreven staat, dat verdwijnt. Vreemd, waarom zou de Heer Jezus dat doen? Wat betekent deze handelwijze? Ach, daar zijn in de loop der tijd nog wel eens wat verklaringen van gegeven. Sommigen zeggen, Jezus laat op die manier merken dat al dat gepraat van die fariseeën hem eigenlijk niet interesseert. En dat hij uit verveling maar wat in het zand zit te schrijven. Net zo goed als je dat wel eens op een vergadering hebt. En als er dingen besproken worden die je belangstelling niet hebben, dan zitten sommige mensen wat te tekenen en wat met hun pen te schrijven. Eigenlijk interesseert het ze niet. Anderen menen, Jezus negeert die Joodse leidslieden eenvoudig. Dat laat hij zien door deze manier. Hij weigert op te treden als een rechter. Wie heeft mij tot rechter over u gesteld? Dat moeten jullie zelf maar uitzoeken. Dat is jullie zaak. Daar bemoei ik me verder niet mee. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. Maar hoe aansprekend deze uitleg ook mag zijn, helemaal bevredigen kan het niet. Er blijft een klemmende vraag achter. Als de Heere Jezus met dit schrijven op de aarde wil uitspreken, ik ben geen rechter, maar redder. Hoe zit dat dan met de wet van Mozes? Hoe staat het dan met het recht van God in een mensenleven? Schuift de Heere Jezus dan dat gebod van God zomaar aan de kant? Vindt hij het niet erg wat deze vrouw gedaan heeft? Ziet hij de zonde van deze overspeelster door de vingers? Misschien zouden wij dat wel graag willen hebben. En velen maken van Jezus het liefst zo'n heiland. Toch een God van liefde. Ach, hij vergeeft het wel. De Heer is zo kwaad nog niet. Hij ziet de zonde wel door de vingers. Hij vergoelijkt het wel. Oh, wat wordt er in Jezus gepredikt als onze lieve heiland, onze lieve Heere. Het komt allemaal wel goed. Je hoeft daar niet bang voor te zijn, want hij is niet zo hard en zo meedogenloos als de fariseeën en de schriftgeleerden. Nee, zo liggen de zaken niet. Want als vergeving zo gemakkelijk zou gaan, waarom moest de Heer Jezus dan sterven? Waarom moest hij dan zijn bloed vergieten? Waarom moest hij dan de dood ingaan? Waarom kon dat alleen maar in de weg van kruis en graf? Nee, de Zoon des mensen spot niet met het recht van God. En evenmin speelt hij met de wetten van Mozes. Ook hier niet. Al schrijvend in het zand herinnert Jezus de fariseeën aan een woord van Jeremia. En daar hebt u tegelijk de sleutel voor het verstaan van dit gedeelte. In Jeremia 17 vers 13 lezen we, die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Ik weet niet of ze het begrepen hebben. De schriftverleden waren thuis in de schrift, in het woord van God. Hebben ze zich misschien herinnerd. Die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Als de wind er overheen gaat, dan wordt het weggeblazen, als het water het overspoelt, dan wordt het uitgewist. Men kent en vindt hun standplaats zelfs niet meer. Of ze het begrepen hebben, ik weet het niet. Maar ze blijven vragen, ze willen antwoord van hun meester. En in vers 7 lezen we, en als ze hem bleven vragen, die op de grond schrijvende rabbi die irriteert hen. En opnieuw stellen ze hem de vraag, wat vindt u er nou van? Geef nu eens antwoord op die vraag. En dan richt de Heer Jezus tot de omstanders en tot de beschuldigers en zegt tot hen, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen op haar. hoort u het, Jezus erkent de zonde van deze vrouw. Ze heeft de dood verdiend. De Heere bagatelliseert de zonde niet. Jezus kiest de kant van de wet, de kant van Mozes. Hij kiest niet de kant van zijn beschuldigers, die die vrouw aanklagen. Gemeente, ziet u wat hier gebeurt? Jezus die draait de rollen om. Ineens richt hij de schijnwerper van die vrouw af, die daar in het middelpunt stond, op de beschuldiger zelf. Nee, hij pleit dit meisje niet vrij. Hij doet aan de geboden in geen enkel opzicht tekort. Wie overspel pleegt, die moet gestraft worden. Maar wie en wat zijn de farizeeërs? Dat zij menen dit vonnis te kunnen uitvoeren. Kennen zij zichzelf wel? En als Jezus hen een spiegel voorhoudt, waar blijven ze dan met al hun ijver en met al hun nauwgezetheid? Wie zonder zonde is, die nemen de eerste steen op en werpen die op haar. En met die enkele woorden draait de Heere de rollen om. En dan bukt de Heere Jezus weer. En hij schrijft opnieuw in het zand. En wat zullen die woorden doorgeklonken hebben in hun ziel? Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen op haar. Gemeente, wat zal dat tot die mensen doorgedrongen zijn? Terwijl de Heer Jezus daar schrijft in de aarde, terwijl hij alle gelegenheid geeft om over dat woord na te denken. Ze worden verder niet afgeleid door zijn woorden. Met andere woorden, Jezus handhaaft de wet. Dat zei de wet ook. En dat kan ieder in de wet lezen. Zo staat het ook in Deuteronomium 17, vers 7 beschreven. In dat geval moet de doodstraf voltrokken worden. Maar de beschuldigers waren de eerste aangewezenen die stenen moesten werpen. We lezen dat in Deuteronomium 17. De hand der getuigen zal eerst tegen hem zijn om hem te doden. Daarna de hand van het ganse volk. De getuigen die wierpen hem in zo'n rechtszitting altijd als eerste de stenen op de schuldige zondaar. En dan viel vaak een regen van stenen op de veroordeelde. Zo moet het, zegt Mozes. En dat zegt Jezus hierna. Want hij is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar juist om die te vervullen. Gemeente, geloof maar dat die woorden hard aangekomen zijn. Daar hadden ze zeker niet op gerekend. Nee, maar zo is de Heere Jezus. Vandaag nog net zo. Misschien bent u ook iemand die zo graag de beschuldigende vinger uitstekt. Die, neem ik gehoord van haar en van hem. Gemeente, vergeet niet dat als je één vinger uitsteekt, dat er drie naar uzelf wijzen. Hoe is het met u gesteld? Hoe is het met uw leven? Hebt u zich aan Gods wet gehouden? Hebt u al Gods geboden volbracht? En gemeente, dan gebeurt dat. Dan gaat de een naar de ander, die gaat weg. De oudsten het eerst. Hun geweten is gaan spreken. De een na de ander verdwijnt. De jongeren gaan ook weg. Zouden ze daar hun eigen naam misschien gelezen hebben? Hun eigen daden. Hun afwijking in het zand geschreven. Je hoort het stil. Stil rondom de Heer Jezus. Er blijven er twee over. En dat is de Heer Jezus en die vrouw.
En daar staat zij, de beschuldigers zijn afgedropen. Niemand werpt de eerste steen. Eén is er overgebleven. En hij is de enige die zonder zonde is. Jezus. En wat zal hij doen? Zal hij nu stenen opnemen om op haar te werpen? Als er eentje het volste recht had om dat oordeel te voltrekken, dan was het de Heere Jezus geweest. Maar de heiland die zegt tegen haar, heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heere, is haar antwoord. Zo veroordeel ik u ook niet. Zo klinkt het haar tegen. Wat ligt er een geweldig verschil tussen die andere en die ene. Die andere wierpen geen stenen, omdat ze zelf ook niet vrij uitgingen. Jezus pakte geen stenen op om die te werpen, omdat hij vrijwillig de weg ging naar kruis en graf. Om het oordeel van Gods kerk te dragen. Om ook de zonde van deze vrouw te verzoenen. En hier in dat rechtsgeding druppelt al het bloed van de Heere Jezus. Daar klinken woorden van genade en van vergeving en van verzoening. En dan richt Jezus zich opnieuw op. En hij richt zich tot haar. Tot dusver was er slechts over haar gesproken, over dit speciale geval. Maar nu spreekt hij tot haar. Vrouw, waar zijn uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, niemand, Heere. Dan moet u dus opletten op dat laatste woordje. Toen de farizeeën tot hem kwamen, toen spraken ze, meester, rabbi, leraar. Maar als deze vrouw spreekt, dan zegt ze, Heere. En dan staat daar Kyrios. Ze erkent hem in zijn almacht, in zijn grootheid, in zijn majesteit. Ze ziet in hem de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Hij kan verlossen. Hij is te machtig, maar te spreken het is er, te gebieden en het staat er. Hem is gegeven alle macht, wat ziet ze al veel, in deze Heere Jezus Christus. Zo veroordeel ik u ook niet, ga heen en zondig niet weer. Een wonderlijk vonnis. Was het omdat het gebrek aan bewijs was? O nee, de schuld stond vast. En dat klinkt ook door in het gebod, zondig niet weer. En dan toch vrijspraak, gaat dat dan zomaar? Gaat de Heere Jezus dan de zonde van deze vrouw voorbij? O nee, gemeente, hij is op weg naar Jeruzalem. Hij is op weg naar kruis en graf. Hij gaat naar Golgotha. Daar zal hij de schuld dragen en wegdragen. Daar zal hij een gevloekte zijn, een veroordeelde zijn. Daar zal hij de toorn van God over de zonde van al de zijnen dragen. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen zal ons genezing zijn. Gemeente, het was tussen Christus geen vraag tussen recht of genade, maar het was genade door recht. Hij heeft zelf de prijs betaald. Hij heeft zelf de schuld verzoend. Gemeente, daar is maar één verklaring voor. Tot tweemaal toe lezen we dat de Heere Jezus bukte. En hier leren we dat hij zo diep gebukt heeft,
dat hij de zonde van die vrouw op zich heeft willen nemen. Op alle afwijkingen en alle zonden die in de aarde geschreven staan, heeft hij zijn naam geschreven. De naam van Jezus Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, hij heeft het recht niet weggenomen. Hij heeft genade gebracht. Jezus heeft gebukt. En al bukkende heeft hij de kruisbalk op zich genomen. Die hij zal dragen tot Golgotha toe. En daar zal hij aan het kruis verhoogd worden. Om elke vrijspraak die hij schenkt. Ook om de vrijspraak van deze vrouw. De vrouw mocht gaan. Niet zomaar. Is het dan toch zo dat de Heer Jezus niet zwaar aan de zonde tilt? Gemeente, oh nee. Hij heeft er zwaar aan getild. Hij heeft er zich dood aan getild. Hij heeft die zware last van de zonde gedragen. Maar hij zegt wel, ga heen en zondig niet meer. Gemeente, als je aan het slot van deze geschiedenis ziet, aan het einde van Johannes 8, in vers 59, dan lezen we, en zij namen dan stenen op, dat ze op hem wierpen. En hier pakken ze de stenen die er al klaar lagen, om ze op die vrouw te werpen. Maar ze werden niet op die vrouw geworpen. Maar ze werden op de Heer Jezus geworpen, zijn teruggekomen. En ze eisten zijn dood. En ze namen stenen op om hem te stenigen. De stenen die die vrouw verdiend had, die zijn op hem neergekomen. Toen nog niet, want het was zijn uren niet. De uren van de Vader bepaald. Gemeente, maar straks, dan zullen de stenen op hem geworpen worden. Dan zal de vloek Gods op hem neerkomen. Dan zal hij de toren van God ondergaan. Dan zal hij dragen de last van de zonde en de schuld van zijn volk. Straks zullen die stenen hem treffen. Nu nog niet, want zijn uur is nog niet gekomen. In de plaats van anderen die de dood verdiend hadden, gaat hij de dood in. Kregen wij hem nodig. Gemeente, voor een heilig God. Of verwacht u het nog van uzelf, van uw werken, van uw voortreffelijkheden, voor uw goede eigenschappen? Oh, daar zult u met God niet kunnen bestaan. Het zal als dat voor het gericht gesteld worden, veroordeeld worden. Gemeente, hebt u hem nodig gekregen. In zijn alles reinigend bloed. In zijn algenoegzame offeranden. Dat is de allesbeslissende vraag in u en mijn leven. Want het is waar. Wie niet in deze Heere Jezus gelooft, die is alreede veroordeeld. Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wie door genade in hem mag geloven, die door tot hem de toevlucht heeft mogen nemen, met al zijn noden, met al zijn zorgen, met al zijn zonden, die wordt niet veroordeeld. Nu niet en in der eeuwigheid niet. Gemeente, dan zal onze naam nooit meer uit de aarde gewist worden. Maar dan staat onze naam geschreven in de doorboorde handen van de zaligmakende Heer Jezus Christus. En niets en niemand zal ons daaruit kunnen rukken. O gemeente, stemt u het niet in. Wel zalig hij wie zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heer is bedekt. Amen.
Laten we samen danken en bidden. Heere, zo mocht op deze morgen uw woord verkondigd worden. Een zaligmaker die het recht handhaaft. De zondaar en de zonde moet gestraft worden. De wet van Mozes is naar uw goddelijke wil. Maar Heere, wat de fariseërs nog niet begrepen. En waar ze ten diepste vijand van waren. Heere, dat is het wonder van uw genade, dat dat recht nou neergekomen is op die dierbare borg en zaligmaker. En dat hij in hun plaats de stenen heeft opgevangen. En die op hem geworpen werden om de schuld te verzoenen. En om de zonde ook van deze vrouw weg te nemen. Genade doorrecht. En daarom mocht zij vrijgesproken worden. We hebben het gezongen, Heere, laat het ook onze begeerte zijn om daar iets van te weten. Welzalig hij wie zonde zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. En niet omdat wij vrij uitgaan, maar omdat hij de dood is ingegaan. Omdat hij de schuld betaald heeft, de vloek gedragen. En een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. Heere, die te loven en te prijzen is tot in der eeuwigheid. Heere, wees zelf de naprediker. Geef dat we het woord met ons meedragen. Dat we het overdenken, we mediteren. En geef ons ook vanmiddag nog weer de gelegenheid en de genegenheid. Om nogmaals te luisteren naar dat wat u tot ons te zeggen hebt. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Hoed mijn ziel en red uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer. Het 10e vers van Psalm 25 is onze slotzang. ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.